Ik vind het heel fijn om hier te zijn. Ik proef altijd liefde. Ik hou meer van kleine kerken dan van megabijeenkomsten. En ja, ik kom hier niet zo vaak, maar de keren dat ik hier wel ben, ervaar ik altijd als heel plezierig. En zoals iedere keer spreek ik over de vervolgde kerk. Ik heb boven mijn preek geschreven vervolging, vreemd, met een vraagteken. Nou, we gaan eerst een tekst lezen in 1 Petrus 4, vers 14. Als u mee wil lezen, 1 Petrus 4, vers 14. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook vreugde zult, u met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Christenvervolging. U bent waarschijnlijk allemaal bekend met het werk van Open Doors en misschien heeft u wel eens die ranglijst gezien van 50 landen waar de vervolging het meest plaatsvindt, het heftigst is. Nou, wat is nou christenvervolging? Open Doors heeft daar een definitie van en dat is het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging. En daarbij worden ook nog twee vormen onderscheiden. Dat is squeeze, een Engels woord voor verstikken. Ik ga het zo meteen uitleggen. En smash, dat wil zeggen verbrijzelen. Nou, bij de eerste vorm verstikken is de druk van de overheid of de familie en de omgeving zo groot dat christenen in de marge gedrukt worden. Ze kunnen bijvoorbeeld gevaar lopen als ze een christelijk symbool dragen, een kettetje met een kruis, en hun geloof belijden. Hun kinderen worden vaak gediscrimineerd op school en soms wordt hun de toegang tot medische voorzieningen ontzegd, puur omdat ze christen zijn. Zo zijn er allerlei vormen die het leven van christenen kunnen bemoeilijken en vaak ondraaglijk maken. Het is vaak minder opvallend naar de buitenwereld toe. Dat is anders dan bij de geweldsincidenten, daar komen we nu. Verbrijzelen of smash, wat ik net zei. Dat zijn geweldsincidenten tegen christenen. Die zijn direct waarneembaar, zichtbaar en ook bijzonder heftig. Beide vormen zijn verschrikkelijk. De eerste is moeilijker te meten. Zo kan vervolging variëren van een vijandige reactie tot moord in het uiterste geval. Nou, wij hebben in Nederland gelukkig weinig te maken met geweldsincidenten. Ik geloof de Joden wel, meer en meer, dat kun je lezen. En ook christenen die zich bevinden in asielzoekerscentra. Dan laten we eens kijken hoe de allereerste kerk, de kerk in het boek Handelingen, te maken had met vervolging en hoe zij hier ook op reageerde. Eerst even een kleine terugblik in de geschiedenis. Ik ga er een beetje in vogelvlucht doorheen. In hoofdstuk 1, daar lezen wij over de hemelvaart. Jezus, die trekt naar de hemel. En die mannen weten niet wat te doen. Ze staan te kijken. En ze kijken zelfs naar de hemel. En er zijn er twee engelen die zeggen, waarom sta je naar de hemel te kijken? En ze worden herinnerd aan de belofte van de Heilige Geest. Nou, die wordt ook inderdaad uitgestort. Hoofdstuk 2, Pinksteren. En Petrus houdt daar een toespraak en de apostelen die spreken met grote vrijmoedigheid. In hoofdstuk 3 lezen we over de genezing van een verlamde. En weer een toespraak van Petrus. De kerk begint te groeien en dan lezen we voor het eerst dat de leiders van het volk zich gaan verzetten. Nou, dat was de discipelen niet helemaal vreemd. Tegen Jezus was ook voortdurend verzet van de leiders. In hoofdstuk 4, Petrus en Johannes komen voor de raad. We lezen over Ananias en Safira. Hoofdstuk 5, tekenen en wonderen. Hoofdstuk 6, de aanstelling van de zeven. En hoofdstuk 7, dan wordt het heel heftig. Stefanus wordt vermoord. Waarom wordt hij vermoord? Hij confronteert de farizeeërs met de waarheid. Hij legt haarscherp bloot waar de schoen wringt. Hij noemt hen verraders en moordenaars, omdat ze wel de wet houden. Nee, wel de wet hebben, maar zich er niet aan houden. Hij houdt hen een spiegel voor. En dan breekt de hel los. Zijn woorden snijden door het hart en ze knarsen tanden tegen hem. Paulus stemt hier van harte mee in. Hij heette toen nog Saulus. Hij gaat de huizen binnen, sleept mensen naar buiten en werpt ze in de gevangenis. En vanaf dat moment ontstaat er een zware vervolging en de kerk wordt verstrooid. De gemeente die verspreidt zich over Judea en Samaria. Hey, Judea en Samaria, wanneer hebben we dat eerder gehoord? Dat klonk uit de mond van Jezus toen hij de grote opdracht gaf. Hij gaf de discipelen de opdracht om het evangelie, het goede nieuws, te verkondigen. Te beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria en naar de uiteinden van de wereld. Maar ze moesten eerst wachten op de komst van de Heilige Geest. We zijn nu een stukje verder in de geschiedenis. De Heilige Geest is uitgestort, er wordt getuigd in Jeruzalem, maar ze trokken nog niet naar Judea, Samaria en verder. En we zien dat die vervolging, hoe onplezierig ook, een instrument is om de kerk te verspreiden en gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht. Hoofdstuk 9, de bekering van Saulus. En als Ananias dan moet naar die rechte straat waar Saulus zich bevindt, dan krijgt hij de woorden: ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Wat een profetie, hè? Dat hoor je niet gauw als iemand gedoopt wordt. Hij moet lijden ter wille van de naam van Jezus. In hoofdstuk 10 lezen we over Cornelius. Het evangelie komt ook bij de heidenen. En verder gaat het over zendingsreizen, een conflict over de Judese wet. Kunt u nalezen in Handelingen 15. En dan Paulus voor stadhouders en uiteindelijk eindigt het in Rome. Nou, op alle mogelijke manieren wordt de kerk aangevallen. Eerst worden de leiders in de gevangenis gegooid. Over Stefanus hebben we net gelezen. En dan is er ook nog Simon de tovenaar. Die is heel enthousiast. Hij wil meedoen. Hij wil ook die wonderen en krachten. Hij heeft er zelfs geld voor over om die gaven te kopen. Ook eigenlijk een aanval op de kerk. Want een valse leer probeert binnen te treden. En in Handelingen 15, wat ik net noemde, een conflict over de Judese wet. Geldt die nou ook voor de heidenen? Moeten die zich ook laten besnijden? Nou, al heel gauw was er een conflict tussen mensen die dat wilden doorzetten. Nou, we hebben hier te maken met de eerste kerk. Een snel groeiende kerk. Het gaat niet zonder strijden, zonder strijd, zonder lijden, zonder pijn en druk. Maar het is heel interessant om te zien hoe ze overleggen, hoe ze God zoeken en hoe ze oplossingen vinden. Hoe reageert de kerk in die tijd? Op vervolging, verleidingen, opschudding en verstrooiing. En wat kunnen wij hiervan leren? Nou, een paar dingen vallen op in deze nieuwe kerk. Het woord vrijmoedigheid komen we heel vaak tegen. De Heilige Geest wordt vaak genoemd. De gemeenschap. Het samen delen. Wonderen, tekenen, genezingen, gebed. Krachtige preken. Het is te veel om allemaal vandaag te behandelen. Maar drie dingen wil ik eruit lichten. De nadruk op gebed. De preken. En de onderlinge liefde. Daar wil ik vanmorgen met u naar kijken. Gebed vormde een belangrijk onderdeel in de bediening van de kersverse kerk. Maar ik ga een aantal teksten met u even naar kijken. U hoeft ze niet allemaal op te zoeken. In Handelingen 1 vers 14, daar lezen we dat ze in de bovenzaal waren. Ze bleven eendrachtig volharden in gebed. En ze moeten een nieuwe apostel kiezen als vervanging voor Judas. Ze baden en zeiden: wijs gij, Heere, die alle harten kent, die ene aan die gij van deze twee hebt aangekozen, om in de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen. Ga naar hoofdstuk 2 vers 42. Ze bleven volharden bij het onderwijs, onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Hoofdstuk 4 vers 31. en terwijl ze baden bij de plaats waar zij vergaderd waren, bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Maar als de zeven worden aangesteld, soort diakenen, dan is dat om de apostelen vrij te zetten voor hun kerntaak. En wat is dan die kerntaak? Dat is het houden aan gebed en de bediening van het woord. En als dan die zeven ingezegend worden, dan wordt er gebeden en hen wordt de handen opgelegd. Als Petrus gevangen zit, dan lezen we ook dat Jacobus al gedood is, dan is de gemeente voortdurend voor hem in gebed. En als Petrus dan bevrijd wordt en hij zoekt de gelovigen op, dan vindt hij in het huis van Maria, waar velen vergaderd waren in gebed. In hoofdstuk 10, daar lezen we weer over Petrus. Omstreeks het zesde uur dat hij op het dak opging om zijn gebed te verrichten. En dan krijgt hij dat bijzondere visioen van een laken dat neerdaalt uit de hemel met allemaal onreine dieren erop. En dan krijgt hij de woorden slacht en eet. En dat is een voorbereiding om Cornelius te ontmoeten. En door deze gebeurtenis worden ook de heidenen bekend met het evangelie. Nou, je kunt concluderen dat, zoals er geschreven wordt over Petrus, dat hij omstreeks het zesde uur het dak opging, dat hij een vaste gewoonte had om met regelmaat te bidden. Hoe is dat met ons? Ik leg even een vraag bij u neer. Heeft u ook een tijd om regelmatig te bidden, om contact te zoeken met de Allerhoogste en toe te staan dat hij tot u spreekt? Als Saulus en Barnabas uitgezonden worden voor de zendingsreis, wordt ook met hen gebeden en hen wordt de handen opgelegd. Toen ze vasten en baden, legden zij hen de handen op en lieten hen gaan. Nou, er zijn nog veel meer voorbeelden in het boek Handelingen, die spreken van gebed. We zien dus dat gebed een groeiende gemeente, persoonlijke en geestelijke groei, die hebben alles met elkaar te maken. Gebed, is wel eens gezegd, is de motor van de gemeente. Die houdt de gemeente draaiend. Die zorgt dat we op koers blijven. Maar op de een of andere reden, ik weet niet hoe het bij u gaat, zijn we vaak te druk om te bidden. Allerlei zaken die vragen onze aandacht en die verdringen onze prioriteit. Maar de apostel die had het heel goed door. Die stelde andere mensen aan om te blijven bij hun kerntaak, gebed en onderwijs. En Jezus roept zijn volgelingen ook voortdurend op om te waken en te bidden. Door te bidden erkennen we onze afhankelijkheid van hem. We geven ons over aan zijn leiding. En door te bidden laten we ons leiden en corrigeren. En zo vormt God ons. Ons activisme, zelfs voor de kerk en voor de grote opdracht, kan een relatie met hem in de weg staan. En dan zijn we misschien wel heel druk voor hem, maar niet met hem. En niet onder hem. En uiteindelijk wordt het mensenwerk en wordt God niet verheerlijkt. Door gebed ontvangen we leiding, wijsheid en kracht van boven. Nou, de Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die God zochten in gebed. Denk aan David. Prachtige psalmen hebben we ervan. Daniel, Nehemia en Jezus zelf. Hij zonderde zich af en zocht contact met zijn vader. Hij zei zelfs dat hij zonder de vader niets kon doen. Johannes 6, vers 30. Ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Nou, zover over het onderdeel gebed. En wil ik nu met u kijken naar het woord. Welke rol had het woord in de eerste gemeente? Ik heb 30 dagen lang gebeden voor Iran. Ik had een heel mooi boekje met hele mooie gebedspunten. En een van de dingen die ik tegenkwam was dat in Iran, ondanks de enorme verdrukking en vervolging, de kerk daar enorm snel groeit. En wat groei is, daar is behoefte aan voedsel, aan geestelijk voedsel. Het is in Iran verboden om Bijbels en andere christelijke literatuur te kopen, te verkopen, in bezit te hebben. Als je het verkoopt, dan kan zelfs, riskeer je zelfs de doodstraf. Maar gelukkig door internet kunnen heel veel mensen toch veel dingen lezen. Het wordt ook gekopieerd en verspreid, maar het blijft gevaarlijk. De meeste christelijke literatuur, je wordt het land ingebracht door smokkelaars. En dan blijkt de vraag telkens groter dan het aanbod. Een geestelijke leider die ontving 2500 boeken en met 2 weken was hij alles kwijt. Er zijn in de Arabische wereld 10.000 ongeveer christelijke titels van allerlei boeken. Maar voor Iran zijn er slechts 500. Dus een groot tekort aan theologische boeken, boeken over pastoraat, huwelijk, over opvoeding en dergelijke. Nou, het woord, dat hoorde u al van mij, had een centrale rol in het boek Handelingen. Maar wat stond er nou centraal in dat woord wat ze doorgaven? En dat vind ik heel interessant om te bestuderen. Je hebt tegenwoordig heel veel soorten prediking. Ik heb al eens verteld dat ik zendeling ben geweest in Brazilië, 11 jaar. En toen was men in Zuid-Amerika heel erg druk met de bevrijdingstheologie. Nou, die theologie, dat was een beweging die zijn oorsprong vond in het communisme. En die haalde heel veel inspiratie uit de boeken De Kleine Profeten. En die kwamen op voor de armen, tegen de rijken. En ze organiseerden allerlei acties waarbij de grootgrondbezitters van hun land verdreven werden. Het werd ingepikt door arme mensen. En dat ging ook vaak met geweld gepaard. En die nieuwe bezitters die konden er vaak niet mee omgaan en lieten vaak dat land geplunderd en berooid achter. Een beweging die meer onheil heeft aangericht dan goed gedaan. Maar het ging allemaal in de naam van God. De Bijbel werd hierbij gebruikt. Het ging van geloven naar socialisme en werd uiteindelijk een politieke beweging die landjepik niet schuwde. En tegenwoordig zijn heel veel kerken druk met wonderen, tekenen, genezingen. We horen ook veel over rentmeesterschap. De kerk is heel erg druk met het milieu, met het bewaren van de aarde voor ons nageslacht. Er is een strijd gaande, gelukkig ook, begonnen tegen de plastic soep in de oceaan. Er is zelfs al een groene kerk die voornamelijk met deze dingen bezig is. Allemaal goede dingen. Maar het gevaar is dat die goede dingen ons wegdrijven van de essentie. En misschien duizelt u het wel eens. Er zijn zoveel theorieën, zoveel doctrines. We horen over nepnieuws, over alternatieve feiten. Wat kun je onderhand nog geloven? En waar draait het om? En daarom wil ik u aanmoedigen om een studie te maken van het boek Handelingen. En wat was nou de boodschap van de apostelen? Waar draait het om? Petrus, die sprak met vrijmoedigheid. En zijn toehoorders werden geraakt in hun hart. Nou, wat vertelde Petrus dan? In Handelingen 2, vers 37, daar lezen we: toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde en gij zult de Heilige Geest ontvangen. Een paar versen verder: en er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Vrees? Dat is toch angst? Maar we lezen een stukje verder: ze stonden in de gunst bij het hele volk. Het is duidelijk dat de jonge kerk ontzag kreeg en verdiende. Er was respect. Er gebeurde iets. Levens werden vernieuwd. Men zag God aan het werk. Handelingen 4, vers 24, zij verhieven eenparig hun stem tot God en zeiden, gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt, de hemel en de aarde, de zee en al wat erin is. 4, vers 33, en met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Dan hebben we dat verhaal van de Paulus en Silas in de gevangenis. En dan vindt er een aardbeving plaats. En in die tijd was het zo, als jij verantwoordelijk was voor gevangenen, en je liet ze ontsnappen, dan was het afgelopen met je. En daarom komt met die gevangenis bewaarder, met vrezen en beven, komt hij bij Paulus en hij zegt, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? En het antwoord van Paulus is heel eenvoudig. Gelooft in de Heer Jezus en gij zult gered worden. Nou, we zien dat de prediking in het boek Handelingen een enorme impact had op de mensen. Hoe is dat bij ons? Doen de preken nog iets met ons? Of zijn we ze na het amen alweer vergeten? Leidt het ons tot verontmoediging? Het afleggen van zonde? Het verlangen om ons leven toe te wijden aan God, aan levensheiliging en een verlangen om Hem te verheerlijken? Of is het woord van God, de kerk, is dat allemaal ondergeschikt aan allerlei dingen die in ons leven spelen? Neem het gesproken woord mee naar huis om het te overdenken. Heeft het impact op onze levens, in onze familiekring, ons gezin, op het werk? We hebben nu gezien hoe de apostelen spraken met kracht en vrijmoedigheid. En dat dit impact had op de toehoorders. Maar wat zeiden ze nu eigenlijk? Wat stond er centraal in hun boodschap? Als Petrus zijn eerste toespraak houdt met Pinksteren, dan grijpt hij terug naar de geschiedenis. Hij citeert de profeet Joël. Hij ziet een link tussen het verleden en het heden. Petrus ook, die verwijst naar David. David is een type, een schaduw van wie komen zou. Centraal staat Jezus. Hij noemt het kruis, de opstanding. En Petrus doet een oproep tot bekering. Hij zegt, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En een hoofdstuk verder, als hij weer een toespraak houdt, zegt hij, kom dan tot berouw en bekering, omdat uw zonden uitgedeeld worden. En hij eindigt zijn toespraak met de woorden, God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht met een hoofdletter, doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen, door ieder uur af te brengen van zijn boosheden. 5 vers 42, zonder ophouden, iedere dag verkondigt zij het evangelie dat Jezus de Christus is. Ik heb Stefanus genoemd en ik ga er nog iets over zeggen. Waarom wordt een goed man gestenigd? Waarom worden ze zo boos op hem? Waarom wordt hij vervolgd? Nou, ook Stefanus houdt een lange toespraak en ook hij wijst naar het verleden. Hij begint bij Abraham. Hij vertelt de geschiedenis van het Joodse volk en hij eindigt bij Jezus. Ook hij ziet de verbanden. En hij wijst op de wet. Ze hebben wel de wet, maar ze kennen Jezus niet. En hier, dan is het gedaan met hem. Hier begint vervolging eigenlijk altijd. Er is wel religie, er is verering, er zijn gewoontes, tradities, er is sprake van macht, maar Jezus is buiten. Buiten de kerk en buiten hun hart. En dat zijn de felste vervolgers, de religieuzen die Jezus verwerpen. En Stefanus noemt hen onbesneden van hart. Stefanus is er niet op uit, denk ik, vast niet, om te beledigen. Maar zijn opmerking is wel zeer raak. De Joden die hechten groot belang aan de wet en aan de besnijdenis. Iemand die niet besneden was, die was in hun ogen verwerpelijk. En daar wilden ze liever niet mee omgaan. Maar Stefanus toont hun dat ze met de buitenkant bezig zijn. Hun hart is onveranderd. Ze zijn bezig met religie, met wetjes, met traditie. Dat gevaar is ook bij ons heel reëel aanwezig. Je kunt van alles en nog wat doen voor de kerk. Je kunt een brave, toegewijde kerkganger zijn en toch een onbesneden hart hebben. En daarom die ene man die kwam helpen in huis, die vroeg: bent u wedergeboren? Die legde de spijker op de kop. Als je niet oppast, gaat het om jouw eer, jouw ego. Maar het moet gaan om een nieuw hart, om wedergeboren zijn. En Jezus legt dat prachtig uit aan Nicodemus. Het gaat erom dat je een nieuwe schepping wordt. Dat je verbroken bent. Dat je de oude dingen aflegt. En je laat leiden door zijn geest. Het gaat erom dat je een totaal nieuw persoon wordt. En dat Jezus verheerlijkt wordt in jouw leven. En dan komen we bij Filippus. U weet wel, hij heeft die ontmoeting met die kameling uit Moorland. Filippus opende zijn mond en uitgaande van het schriftwoord predikte hij hem Jezus. Ik vat het nog een keertje samen. Centraal stond in de prediking, in Handelingen, Jezus, vergeving door zijn verzoenend sterven, zijn opstanding, de schepping, het breken met zonde en dus het nieuwe leven en de wederkomst. Dat is enorm belangrijk dat wij ook waakzaam zijn. Veel theologen die geloven vandaag in een theïstische evolutie. Dat wil zeggen, God die heeft de schepping wel tot stand gebracht, maar daarvoor gebruikt hij de evolutie. Maar als je dat een beetje uitzoekt, en er wordt veel over geschreven de laatste tijd, dat is een onbestaanbare theorie. Schepping en evolutie, die kunnen niet samen opgaan. Bij evolutie gaat het over chaos. The survival of the fittest, oftewel het recht van de sterkste. Maar wanneer deed dan de dood zijn intrede? Die kwam gelijk al mee met het allereerste begin, volgens de evolutietheorie. Maar volgens de Bijbel had God alles goed gemaakt. 6 keer zegt hij zelf in Genesis dat alles goed was. En bij de schepping van de mens zegt hij zelfs dat het zeer goed was. De dood deed zijn intrede op het moment van de zondeval. Gods koninkrijk is niet ontstaan door chaos. God had een perfect plan. Weliswaar aangetast door de zondeval, maar zijn plan blijft perfect. En er is geen sprake van toeval. Hij is de grote regisseur die zijn plannen volbrengt. En de kenmerken van zijn koninkrijk zijn niet chaos en dood en toeval, maar liefde en vergeven en goed doen. Dat is heel anders dan het recht van de sterkste en willekeur. Ik kom nu bij mijn derde punt, de liefde. We hebben gekeken naar gebed, naar het woord en we kijken nu naar de liefde. In de eerste brief van Petrus hebben we gelezen bij het begin over lijden en vervolging. In een stukje over het christelijke leven schrijft hij: heb boven alles bestendige liefde jegens elkander. Heel bijzonder. Jacobus was ondertussen vermoord. Iemand waar Petrus heel lang mee opgetrokken was. En Petrus schrijft niet hoe verschrikkelijk het allemaal is, hoe afschuwelijk, hoe moeilijk, hoe zwaar. Nee, hij schrijft: heb boven alles bestendige liefde jegens elkander. Bestendig. Een oud woord. Nou, in deze grijze gemeente kennen we dat wel, denk ik. Maar jonge lui, die kennen dat woord misschien niet. Ik heb het opgezocht. Heel bijzonder. Op internet daar staat over bestendig, aanhoudend, blijvend, constant, duurzaam, eeuwig, gestadig, hecht, houdbaar, onafgebroken, onveranderlijk, onwankelbaar, permanent, stabiel, standvastig, steeds, stilstaand, vast, voortdurend en trouw. Nou, onderhand wel een beetje een idee, hè? Wat Petrus bedoelt, of niet? Wat een liefde. Ongelooflijk. Niet het soort liefde dat gebaseerd is op emoties. Van, vandaag voel ik me goed, ik kan liefde geven. Maar morgen ben ik misschien chagrijnig, ik zit in een dipje. En dan kan ik geen liefde geven. Nee, dat is niet die bestendige liefde waar Petrus van spreekt. Het hangt ook niet af van het gedrag van de ander. Het is een constante, gestage stroom van liefde die alles en iedereen op zijn pad aanraakt en aansteekt. Het doet je vijanden verbazen. Het roept vragen op. Het is een goddelijke liefde die we alleen maar kunnen doorgeven als we die zelf ontvangen door de Heilige Geest. Petrus die zegt, ik herhaal het nog een keer, laat de vuurgloed die u tot beproeving dient niet bevreemden, alsof iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijft u naarmate gij deelt aan het lijden van Christus, dat gij ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. 1 Petrus 4 vers 14. Dus je moet toch blij zijn ook? Leg dat eens uit aan de wereld. Lijden, verdrukt worden, je vijanden liefhebben, blij zijn, dat is lastig uit te leggen. Maar het lijden is niet zomaar. Het heeft een doel. In jouw trouw, jouw gehoorzaamheid, jouw geloof en jouw volharden wordt God verheerlijkt. Je vijanden zien je verdrukking, ze zien je worsteling. Er zijn talloze getuigenissen van vervolgers die zo aangeraakt werden door het trouwe volharden van volgelingen van Jezus, dat ze zelf ook zich overgaven aan God. Ik heb net een boekje uitgelezen van Andrew White. Hij heeft een enorme bediening in Irak. Ik ben er zelf ook een keer geweest, ik heb er iets van laten zien een keer. Ja, weet jullie het nog? Oef. Ja, ik ging met een aantal predikanten mee, we maakten daar een reis. We bezochten vluchtelingenkampen, we ontmoetten heel veel geestelijke leiders. En het is bizar wat je daar ziet. Maar die Andrew White, een hele bekende man, u kunt hem zo vinden op internet. Hij leidt daar de grootste kerk en ook de grootste kliniek. Hij heeft een leidende rol in vredesprocessen. En wat het niet handiger maakt, hij leidt ook nog aan multiple sclerose. Hoe die man dat allemaal volhoudt, dat is verbazingwekkend. Dagelijks loopt hij rond met een kogelvrij vest. En over het kogelvrije vest, daar hangt een touwtje met daaraan een kruisje. En het boek wat hij schreef, dat heet Geloof onder vuur. Nou, die titel die is beslist niet overdreven. Wekelijks worden mensen uit zijn kerk gekidnapt, verkracht en ook heel vaak vermoord. Telkens wordt de kerk kleiner. Hij schrijft dat ze in de vuurlinie staan. Hij zegt, we zien hier in Bagdad steeds opnieuw dat liefde het antwoord is. Het is de liefde die elke barrière neerhaalt. Het is de liefde die de kracht heeft om duisternis in licht te veranderen. Het enige wat wij doen in de kerk, in de kliniek, in mijn werk, maar ook daarbuiten, is de liefde van Jezus laten zien. Hij schrijft ook iets over vergeving. Vergeving geldt niet alleen voor de mensen van wie we houden, maar ook voor onze vijanden. Voor de mensen die proberen ons te vermoorden en die sommigen van ons al vermoord hebben. De vergeving van Jezus is zo radicaal, zo allesomvattend. Ook wij zijn geroepen om deze radicale boodschap te verkondigen en degene die ons hier in Bagdad vervolgen te vergeven. Dat is echt radicaal, want deze mensen staan midden in de strijd en de verdrukking. Als zij dienst houden, dan horen ze vaak de raket inslagen om zich heen plaatsvinden. Nou, wat betekent dit alles voor ons hier vandaag? Is het allemaal ver van ons bed? Ik denk dat we allemaal wel merken dat het klimaat in Europa aan het veranderen is. En dat bedoel ik natuurlijk niet het weer. Het gaat om de houding van de media en de overheid en mensen om ons heen richting de christenen. Iemand die vandaag de Bijbel letterlijk neemt, moet vaak zijn mening voor zich houden. Of hij krijgt problemen. Geloven is prima, maar hou het achter je voordeur. In de publieke ruimte wordt geloof, en voornamelijk het christelijke geloof, geweerd. En deze ruimte die we hebben, die wordt steeds meer ingeperkt. Je merkt het in de gezondheidszorg, in het onderwijs, op een morele vlak. Hoe moeten we omgaan met mensen die de kerk binnenkomen met een opstelling zoals die van Simon de Tovenaar? Of als we niet om weten te gaan met nieuwe ethische vraagstukken. Hoe moeten we reageren? Ik hoop dat het duidelijk is dat we in de eerste plaats bidden. Net zoals de kerk in Handelingen. En onze afhankelijkheid van God erkennen. En dat brengt ons in intimiteit met Jezus. Hij vormt ons. Hij schenkt ons een vrede die de wereld niet kent. Goed onderwijs is van enorm belang. Wij moeten ook onze plaats in de geschiedenis kennen. Waarom gebeuren alle deze dingen vandaag? Ik denk omdat wij in de eindtijd leven. En als we dat begrijpen, kunnen we ook aanvaarden en leren leven in deze tijd. De Bijbel helpt ons om onze plaats in de geschiedenis te zien. En zo zullen we begrijpen dat ons niets vreemds overkomt, zoals Petrus dat aangaf. Het hoort allemaal bij het totale plan van God. En als laatste de liefde. Ik geloof dat de christenen elkaar harder nodig zullen hebben dan ooit tevoren. We moeten onze geschillen aan de kant leggen en ons focussen op Jezus. Als er onderlinge liefde is, dan eren we Hem en versterken we elkaar. Laten de rijen sluiten en elkaar zegenen met goddelijke liefde. Jezus zelf was het grootste voorbeeld in zelfopofferende liefde. Laten we zijn voorbeeld volgen. Want zo doen we zijn wil en wordt de Vader verheerlijkt. Ik ga hier afsluiten. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat uw woord zo rijk is. Heer, als we goed lezen in het boek Handelingen, dan vinden we enorm veel inspiratie. En heel veel houvast. En goed onderwijs. Heer, ook wij leven in een tijd die enorm in beweging is. Allerlei dingen worden ondersteboven gehaald. Heer, en wat is ons houvast? Heer, help ons om verankerd te zijn in uw woord. Heer, en ons te laten leiden door uw Heilige Geest. Heer, maak van ons bidders en liefhebbers van uw woord. Heer, mag uw liefde zichtbaar aanwezig zijn in ons midden. Mogen we zo samen de Vader verheerlijken. Heer, help ons om niet bang te zijn voor vervolging. Heer, maar er behagen in te scheppen om u trouw te zijn. En zo u groot te maken en te verheerlijken. Ik dank u wel, Hemelse Vader. Amen.